7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een woordvoerder van de Iraanse regering noemt het uitzetten van twee ambassademedewerkers door Nederland een poging van onze vijand om het atoomakkoord om zeep te helpen. Hij doelt ermee op de internationale afspraken over het kernwapenprogramma in Iran, dat heeft beloofd geen kernwapens te zullen ontwikkelen in ruil voor verlichting van de sancties tegen het land. Vanmiddag werd bekend dat twee medewerkers van de Iraanse ambassade in Den Haag het land zijn uitgezet. Dat gebeurde volgens de AIVD op 7 juni. Het is niet bekend waarom de twee weg moesten. Premier Rutte en de Amerikaanse president Trump hebben afgesproken dat ze het gesprek over het handelsconflict tussen de VS en de EU samen voortzetten. Dat zei de premier in zijn wekelijkse gesprek met de NOS. Mogelijk gebeurt het volgende week al, dan zijn ze allebei op de NAVO-top in Brussel. Rutte sprak Trump afgelopen maandag al in Washington. De premier kijkt daar positief op terug. Persoonlijk klikte het prima, het was een goed gesprek, zei Rutte. Hij voegde eraan toe dat de bespreking van het handelsconflict wat robuuster was, vanwege de grote meningsverschillen. Een middelbare school in Bokstel heeft een economieleraar ontslagen omdat hij een seksuele relatie had met een leerlinge van 15. De leraar zou vorige week zijn belaagd door de woedende vader van het meisje. De twee zouden al sinds april een relatie hebben. De school schrijft in een brief aan alle ouders dat de 28-jarige leraar na de zomervakantie niet terugkeert. De website waarop Europeanen hun mening kunnen geven over de zomertijd ligt plat. Sinds de lancering gisteren proberen tienduizenden mensen op de site te komen en daar is die niet op berekend. Met de site wil de Europese Commissie uitzoeken hoe mensen het verzetten van de klok beleven. Als een meerderheid van de Europeanen ervan af wil, komt de Europese Commissie met een voorstel om de zomertijd helemaal af te schaffen, maar dat kan nog jaren duren. Het weer, het blijft vanavond zonnig, vannacht minima rond 10 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met vooral landinwaarts stapelwolken. Zondag meer zon en het wordt dit weekend 20 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
Om te kunnen beleggen hoef je geen ingewikkelde studies te doen of constant AEX te volgen. Om te kunnen beleggen hoef je het alleen nog maar te willen. Want Evi is jouw expert die gewoon in je tas past. Evi vindt namelijk dat iedereen moet kunnen beleggen. Jij dus ook. Start nu al met beleggen met je belastingteruggave. Kijk op evenvanlandschot.nl.
Zeg.
Ja?
Hoe heet dat opleidingsinstituut ook alweer dat 3 jaar op reis verkozen tot beste opleider van Nederland?
Poeh, even denken.
Volgens mij begint het met een I.
Oh, ICM bedoel je?
Ja, precies. ICM, die zocht ik.
Beleg je belastingteruggave bij Evi en ontvang 50 euro startgeld. Kijk op evenvanlandschot.nl.
Bij ICM vind je meer dan 200 opleidingen en trainingen. ICM.
Ik ben Tom Kellerhuis, hoofdredacteur van HP De Tijd. Voilà, ons dubbeldikke zomernummer. Zomerlezen, de 91 beste boeken voor uw en mijn vakantie. Doei!
HP De Tijd, heerlijk helder en een beetje brutaal.
Geen WK, wel bij Hyundai. Scoor nu tot 3500 euro extra inruilvoordeel. Op bijvoorbeeld je Duitse, Franse, Zweedse of Japanse auto tijdens het Hyundai Inruil WK. Kijk snel op Hyundai.nl. Ziet u ook zoveel Hyundai's de laatste tijd?
HP De Tijd. Heerlijk helder en een beetje brutaal.
Ik wil ondernemer zijn. En mijn opdrachtgever de garantie geven dat hij nooit werkgever wordt. Daarom ben ik Uniforce Professional geworden. Nu kan ik als zelfstandige werken voor wie ik wil, zolang ik maar wil. Uniforce. Zekerheid in flex. Ga naar uniforce.nl.
Tijdelijke opslagruimte nodig? Dan kies je van Qbox. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij je spullen hebt ingeladen. Wij slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en voordelig. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je deur. Qbox.nl.
Veel mensen in ontwikkelingslanden dromen van een eigen onderneming. Help ze met een microkrediet en krijg er een eerlijk rendement voor terug. Dat kan al vanaf 10 euro per maand. Kijk op oicocredit.nl.
Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie.
De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 20 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 20 contacten leggen. e-matching.nl. Durft u het aan?
Hoe kan het toch dat niemand je vertelt wat je precies betaalt per internationale valutatransactie? Let's be Franks. Dat kan toch duidelijker? Ontdek de scherpe en heldere tarieven van Franks en doe direct online zaken in 26 valuta's. Vraag nu de demo aan op franks.com. Franks met ANX is een initiatief van ABN AMRO.
Ben jij of zoek jij een professional op het gebied van communicatie of marketing? Only Human matcht de beste professionals met de mooiste opdrachten. Kijk snel op onlyhuman.nl.
Hoe herkent u talent in uw organisatie? Onderbuikgevoel of een onderbouwde beslissing? Talentmap van P-Company laat u direct zien welke talenten u in huis heeft en hoe u talent succesvol inzet. Boek nu de Talentmap demo op pcompany.nl.
Ben jij op zoek naar een mooie opdracht in de communicatie? Ga naar onlyhuman.nl.
Radio 1. NTR.
Het is vrijdagavond even na 7 en live vanuit de Desmet Studios in Amsterdam bent u welkom in de keuken van Mandjare met een speciale Tour de France special. En ook vandaag staat er natuurlijk iemand achter de kachel en wordt er van alles opgediend. En aan het hoofd van de keukentafel, ja daar, zit Petra Possel.
Maar teleurstellende is eigenlijk dat die wielrenners, die eten gewoon machtig weinig. Vroeger aten ze veel, nu eten ze...
Onmeunig weinig.
Onmeunig weinig. Dus we zitten hier eigenlijk in de studio van Mandjare met een kaal brood voor onze neus, met een heel lullig bakkie olijfolie erbij. En daar moeten we het voorlopig mee doen. Dat is het brood. Het stond in de Volkskrant. Met dit ontbijt win je de Tour.
Zeker.
Nou, het kan niet waar zijn, want als ik dit eet, dan kan ik nog steeds de Tour niet winnen. Maar in ieder geval, dat brood gaan we proeven. We hebben dat speciaal uit Zuid-Limburg in laten vliegen om te kijken of dat inderdaad een geschikt brood is. Dag luisteraars, welkom bij het koken en eetprogramma Mandjare van één keer op het oude tijdstip 7 uur... wat we te danken hebben aan de collega's van Bureau Buitenland. Zij hebben hun zendtijd aan ons afgestaan, omdat om 8 uur de kwartfinale van het WK begint. Dank daarvoor, collega's. En over sport gesproken, morgen gaat de Tour de France van start. Aanleiding voor ons om het over wielrennen en eten te hebben met drie mensen die van beide houden, zowel van wielrennen als van eten. Wilt u reageren? Doe dat dan via de mail mandjare@ntr.nl. En twitteren kan natuurlijk ook hashtag Radio Mandjare. Aan tafel een keur aan prachtige gasten rechts van mij. Ik vind het een grote eer. José Been. José, leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Jij bent wielercommentator bij Eurosport. Zeer bekend onder de twitternaam Tour de José.
Ja.
Ook de eerste vrouwelijke wielercommentator van Europa, niet eens van Nederland, maar van Europa.
Nee, het is vrij uniek, ja.
Je bent dochter van een ploegleider in de amateurwielersport in het noorden des lands.
Ja.
En je bent net terug van een fietsvakantie.
Ja, dat klopt, ja. Ja.
Hoe is die fietsvakantie gelopen? Heb je een paar spannende kolletjes gedaan? Of,
Ja, het was heel succesvol. Allerlei Strava-records verbroken, hoogterecords, hoogtemeters. Het kon allemaal niet op, maar vooral heel veel genoten. In de Provence met vrienden en lekker eten en lekker weer.
Wel echt met een racefiets ben je geweest?
Jazeker, ja. Neem altijd mijn eigen fiets mee en dan ga ik een weekje fietsen zonder mijn man en gewoon mijn hoofd leegmaken.
Ja. En hoe moet ik het niveau van jou zien, van een José Been zien?
Nou, ik zal het verder niet al te hoog inschatten, maar ik verbeter mezelf en ik geniet er vooral heel veel van en ik leer er ook ontzettend veel van. Want ja, of je nou met 50 km per uur rijdt of met 30 per uur, de beweging is hetzelfde. Het gevoel is hetzelfde als je op een gaatje wordt gereden in een peloton en je krijgt dat niet dicht. Dan heb je dat allemaal een keer meegemaakt.
Ja, op een gaatje wordt gereden in een peloton. Kijk, nu zitten we dus in een hele andere tak van sport. Tot nu toe hadden we het altijd over een snufje zout in dit programma, maar nu worden we op gaatjes gereden. Ik heb wel gehoord dat je een klein beetje misselijk terugkwam.
Ja, het was, ik had best wel veel van mezelf gevraagd. Ik had 2 weken voor de vakantie mijn rib gebroken. Dat is in het kader van proefondervindelijk commentaar geven, probeer ik alles uit. Maar deze was niet helemaal gepland. Maar ja, goed, die vakantie was gepland. Dus ja, het was
toch eigenlijk gedaan.
Ja, toch gedaan. Maar ja, toch wel. Ik ben wel vrij manisch als het daarom gaat. Dus dat moet dan doorgaan en de afstanden moeten gehaald worden. Maar ja, toen kwam er thuis wel een kleine terugslag. Ja. Dus maandag ga ik weer verder, even een weekje niks.
Nee, nog even, want jij bent ooit heel ziek geweest in 2008. Dus 10 jaar geleden heb je pittige kanker gehad. Mm-hmm. Daar ben je gelukkig van af.
Dat hoop ik, ja.
Ja, er is dan altijd een termijn dat je kan zeggen van het is nu voorbij. En dan hoop je dat het niet meer terugkomt, toch? Hoe merk jij daar eigenlijk nog heel veel van? Als je bijvoorbeeld aan het sporten bent?
Jazeker, ja. De stofwisseling is eigenlijk na zijn vaantjes door die chemokuren. Dus ik kan me helemaal het omgans fietsen, maar dunner word ik er niet van. En ik zit nu in een osteoporose traject, want er is een wervel ingeklapt. En ik brak die rib. Aangezien ik jarenlang hormoontherapie heb gevolgd.
Oh, dat is heel zwak geworden.
Ja, willen ze dat uitsluiten? Ja. Dus dat heb ik nu allemaal scans en zo voor gehad.
Maar José, volgens mij zag ik ook een post dat je volgens mij een klein valpartijtje had gehad. Is dat dan niet extra gevaarlijk?
Nou, ik wist het niet. Dus,
okay. Je bent er nu pas achter gekomen.
Nou, die andere scan is vorig jaar september al gemaakt. En door het ziekenhuis allemaal opschoot, kon ik pas nu voor de botdichtheidsmeting. Dus krijg je een hele leuke folder. En gezien uw leeftijd hebben we u opgeroepen voor de botdichtheidsmeting. Ik denk, nee.
Je was er. En je bent nog niet eens. Ja, precies. Je bent
maar goed, ja, als dat het is. En dat zijn van die naweeën. Ik moet ook altijd met een potje vaseline op stap. Omdat ik constant droge lippen heb. En droge ogen, oogdruppels. Ja, dat zijn dingen. Een chemokuur is puur vergif. Het moet. Je moet er doorheen. Maar er zijn dingen waar ik de rest van mijn leven mee blijf lopen. En ik hoop dat het dit meevalt. En ja, als dit niet meevalt, ja, dan moet je daar wat aan doen.
Je bent er nog.
Jazeker.
En dat is fijn dat je er bent. Aan de andere kant zit een man die er ook is, maar hij is wel de helft van wie hij was. Waardoor ik hem eigenlijk weer opnieuw moest voorstellen.
Hebben we ook heel keurig gedaan. Ja. Peter Apostel, hallo. Ja.
Je bent zo'n kleine 30 kilo afgevallen. Ja. En dat is onder andere gekomen door niet meer te drinken, door minder te eten, maar ook door op de racefiets te stappen.
Ja, jazeker. Zeker. Dat eten en drinken is wel het belangrijkste, hoor. Want je kunt ongelooflijk veel fietsen en trainen en doen, maar als je je eetpatroon daar niet op aanpast, en in mijn geval voornamelijk ook mijn drinkpatroon, ja. Ik fietsen namelijk al wel een aantal jaren, maar dan met dat patroon van inname van drank en eten viel ik echt geen gram af. En niet dat dat nou, ik bedoel, op een gegeven moment zat het me wel dwars, dat ik vond mezelf gewoon te zwaar.
Ja, ja.
En toen heb ik wel ontdekt dat daar de sleutel lag in uiteindelijk ook afvallen. En op het moment dat dan gebeurt, dan wordt 1-1 2 en 1-1 wordt 3. En dan gaat het snel. Ja.
Ja, want is dat zeg maar dat pittig drinken waar je van hield? Ja. Je hebt natuurlijk ook een heel groot deel van je leven in de wereld van de rock'n'roll doorgebracht.
Zeker.
Waar je natuurlijk een mietje bent als je Aranha drinkt, zou ik maar zeggen.
Ja.
Maar heeft dat pittig drinken, heeft zich dat nu eigenlijk omgezet in pittig fietsen?
Nou, laat ik zo zeggen, de verslavingsgevoeligheid die ik aan de dag heb gelegd in mijn leven voor sigaretten, drank, drugs en andere zaken, die zit nu op die fiets, ja.
Dat zit nu
dat
op
zit
die
gewoon
fiets
in alles gebakerd op die fiets. Ja.
Maar dan zie ik ook een Tour de France om de enige andere reden. Ja, ja, nou ja, kom op. Nee, weet dat is dat is, zo.
Het is heel simpel. Het is het. Ik moet het ergens. En als ik het doe, dan kan het dus blijkbaar niet normaal. Dus het is de dood of de gladiolen, alles of nooit.
Ja.
Dus als ik fiets, fiets ik ook niet normaal. Nee. Nee. Dus, maar tegelijkertijd voel ik me hier wel stukken beter bij en vindt mijn omgeving mij ook stukken aangenamer dan
daarvoor. Je hebt het afgelopen jaar een eclatant succes beleefd met de voorstelling Ma. Geschreven door Hugo Borst, hè, over dementie, over een dementerende moeder. Ja. Dat heeft jou echt weer ergens op een plan gezet. Ja. Van niet alleen als radiopresentator en muzikant, maar ook als acteur. En nu begreep ik dat je bezig bent met een voorstelling te maken over wielrennen.
Van wie heb je dat begrepen?
Ja, ja, Deep Throat.
Verdorie.
Ja.
Deep Throat.
Ga je daar al iets over zeggen?
Deep Throat heeft er een la opengetrokken. Nou, nee, ja, dat is inderdaad waar. Ja. Ik ben bezig om een voorstelling te maken over wielrennen op basis van een heel iconisch wielrenboek. En we zijn er nog niet helemaal. Dus ik kan.
Gaat het over rechten en zo nog?
Nee, rechten, dat komt wel goed.
Dan maar kan je het gewoon zeggen, hoor.
Ja, Tim Krabbe heeft de renner geschreven. Oh. En de renner
maar
is
dat is mooi.
Ja. En dat boek heeft inmiddels drie fases in mijn leven gekend. Ik heb het gelezen toen ik heel klein was. Want klein was toen ik net van de middelbare school af was. Of er net nog op zat. Toen dacht ik, oh, leuk, een wielerwedstrijd. En dat was het. En later heb ik het gelezen. Dacht ik, oh, het gaat over koers. En over inzicht in koers. En anderhalf, twee jaar geleden pakte ik het boek. Toen dacht ik, nee, Erik Kortom, dit boek gaat over leven. En over jouw leven. Ja. En over wat het is om om dat te doen. Om een berg te bedwingen, jezelf uit te hollen, uit te wonen en toch door te gaan. Nou ja, al die facetten die bij wielrennen horen, zitten in dat boek. En dat is het leven. En ik fiets samen met Tim. Ik fiets 2 keer in de week samen met Tim.
Is dat toch wel tamelijk geestige gezelschap? Hoe heet
de Windjammers.
Ja, de Windjammers. Ja, Tim is dus een redacteur van mij. Ja. Ja, die heeft me gewoon gebeld. Het was een soort best wel noodoproep, zeg maar. Dat zie je dan op je telefoon. En die zei, ik sta hier bij een supermarkt. Naast mij staat Erik Corton in een wielerpakje.
Het is een soort biljartverslag, dit, hè?
Jij stond in een wielerpakje.
Waar?
Ja,
in de winkel. Dat durf ik tegenwoordig.
Bij Durgedam, daar.
Ja. Bij het land.
Ja, een grote
ding
soort van biologische
niet mogen noemen,
supermarkt.
Omdat jij dan een boete krijgt, ja.
Ja.
Nou ja, daar, dat is het vertrekpunt, ja, op de dinsdag. Met Tim onder andere.
Dus als andere mensen ook willen komen kijken, eventueel.
Dan kom gerust kijken. Ik zwaai en ik bijt niet.
Had je ook nog een oud wielrenner in je clubje, of niet?
Ja, er rijden wel meerdere mensen. Maar J.W. Roy rijdt heel veel mee. Dat is
een fantastische rock'n'roll artiest.
Zeker.
Er rijden nog andere mensen.
Jan Derksen, oud-schaatser. Paul Santen. Er rijden allemaal mensen mee die allemaal hun hele leven al in dat wielrennen zitten. En soms rijdt Laurens ten Dam soms mee. Nicky Terps rijdt met enige regelmaat mee.
Om
jonge renners
af te rijden, zeg maar.
Ja, die houden wij natuurlijk.
Het is amateurs, maar wel fanatiek.
Ja, het gaat wel redelijk fanatiek,
ja. We praten straks door. Naast jou zit onze eigen Jacques Hermes. Hij werkt zijn vaste rechterhand in dit programma Mandjari. Hij is culinair journalist van de Noordelijke Dagbladen in Friesland, Groningen en Drenthe. Jacques, ben je klaar voor de tour?
Ik wel. Ik heb mijn tourploeg ingeleverd bij ons krantentoerspel met alleen maar sprinters.
Oh, echt waar?
Ik ben de uitvinder van de sprintersploegen 25 jaar geleden.
Nou ja, dat bizar. Ik hoor dingen. Ja, ja.
Dus jij gelooft dat ze ook bergop sprint, dat de sprinters het gaan doen?
Nee, ik ga voor de dagetappes. Ah, ik ga voor de dagprijs. Ja,
daar kun je ook heel rijk voor.
Ja, kun je.
Hoe gaat culinaire journalistiek en wielrennen, hoe gaat dat samen?
Niet. Nee. Ik vind wielrennen ook helemaal niks aan. Om te doen althans.
Nee,
joh. Je weet het. Hè. Ik ben een aardappelboerenzoon uit de Noordoostpool. Je bent vergeten mij te introduceren.
Nee, die had ik nog even gereserveerd.
Ja, daarom.
Want ik dacht, het is heel calorierijk, hè, aardappels.
Ja, maar ja, die sput, die reken altijd af van 16 kilometer naar mijn school en weer terug. Hè. Dus,
je hebt altijd tegenwind gehad.
Altijd tegenwind. Er was altijd, weet je wel, rechthoek, zo links, rechts en dan... S'avonds was de wind weer gedraaid. De enige tocht die ik langer heb gedaan dan die 16 kilometer... was ooit 100 kilometer van de Noordoostpool naar mijn studentenstad Groningen. Op een hele oude fiets. En dan via de Drentse Hoofdvaart. En José, je kent hem wel. De Drentse Hoofdvaart is één lange rechte weg. En dan wind tegen. En dan op een oude fiets. Ja. Dus je begrijpt
José die komt uit Dalen in Drenthe, dus die kent die weg. En in Dalen heb je ook altijd de wind tegen, volgens mij.
Dan moet je goed de kop ervoor zetten.
Want je moet altijd langs een kanaal fietsen om de een of andere reden.
Dus fietsen is leuk om te kijken, maar niet per se voor mij om te doen.
Nee, ik begrijp het. We gaan straks van jou wat oude verhalen horen over de verhalen uit de oude doos. Ja. Uit de oude wielerdoos. Ja, en toen dacht ik meteen aan iets waar ik dan groot mee ben geworden, is dat renners die zouden dan een biefstuk in hun broekje doen om de zadelpijn wat af te remmen.
Een soort zeemleer avant la lettre.
Ja? Dit verhaal ook?
Ja, altijd werd wel gedaan, maar niet door iedereen.
Die biefstuk saillant van het eind van de tour?
Nou ja, het is een beetje hetzelfde verhaal als die hamburgers die vroeger ontstaan zijn doordat de Mongolen hun biefstuk onder het zadel
van de paarden. Ja, met de paarden natuurlijk.
Yes, girl. Echt, masseren van het. Dus je kon het nog eten hoor, na die tijd. Als je dat zou willen al.
Maar het is toch gewoon gemasseerd vlees. Ja, en het is toch een kwestie van extra vlees, zeg maar, onder je billen doen.
Ja, feitelijk
die renners die hadden vroeger ook al afgetrainde billen. Maar die renners van nu, die hebben helemaal geen billen meer.
Nee. Oh,
ik ga nu niks aan Erik Corton vragen. Maar.
Ik vind dat hij nog wel aardige billen heeft, hoor. Dat valt nog wel mee.
Nee, de grap is, het is natuurlijk een zadel van niks. En dat is altijd al zo geweest. Vroeger
en waarom is dat eigenlijk?
Omdat het ook niet lekker is als je te veel contactpunten met het zadel hebt. Want je zit er nogal lang op, hè? Als je 6 of 8 uur op dat zadel zit. Als je te veel contactpunten hebt, heb je ook veel plekken die kunnen gaan schuren. Ja. En uiteindelijk gaat dat bloeden en pijn doen.
Ja, heel veel pijn.
Dus zo'n biefstuk, die is wel handig. Tegenwoordig hebben ze daar schitterende... Dat zijn Dat noemen we nog steeds een zeem, maar dat is al lang geen zeem meer. Dat is allemaal heel erg. Daar zit een techniek achter, jongen. Er zijn allemaal bedrijven die dat maken. En dan er zit dan een ademend en antibacterieel. Ja. En weet ik, het is een enorme
miljoenenindustrie natuurlijk. Hè?
Dat, ja, dat is eigenlijk dan, de vernieuwde biefstuk, zou
dat
je
is de vernieuwde zeggen. Biefstuk. Ja. Ja. En dat verhaal van die biefstuk, dat werd in mijn ogen nog smeriger en epischer gemaakt, doordat bij dan verteld werd vroeger dat bij de hele warme etappes uiteindelijk daar maaien eruit kroop.
Nee, maar
het is helemaal niet erg. We zitten in een culinair programma. Ja. We hebben ook madekaas uit Italië. Kom op.
En fermenteren doen we ook elke week.
Dat is allemaal heel eenvoudig. Okay. We schuiven het zo in.
Ik ga gauw naar jongste bediende. Ja. Jongste bediende Janneke Kuiper, die heel weinig gewend is.
Een verleden overigens, hoor. Heb ik.
Jij hebt een racefiets.
Nee, ja, nou, kijk, het was zo. Ik ben opgegroeid in de Achterhoek en daar heeft iedereen wel een racefiets. Want dat is gewoon, wieleren is echt een provinciesport. En mijn vader, die weliswaar ook al 3 zoons had, kon toch de verleiding niet weerstaan om een meisjesracefiets uit de etalage te plukken. En die kreeg ik toen. En toen zei hij, kom, ik ga jou leren racefietsen. En dat was met zo'n, ja, traploos schakelen. Ik weet het niet precies. Ik was 9 of 10 jaar oud. En ik vond het gewoon heel leuk om iets met mijn vader te gaan doen. Dus dan maar op die fiets waar je met van die riempjes om je voet.
Ja.
En, maar dat schakelen, ik wist helemaal niet wat schakelen überhaupt was. Laat staan waarom je dat met een fiets zou willen doen. En waarom dat met 2 van die hendeltjes moet. Net op het punt, als je daar kijkt, dat je geen controle meer hebt over de fiets aan zich.
José Been, die kijkt naar mij op een manier, daar zit ook een stukje medelijden in.
Nou, het is meer gewoon, je geeft wel een beetje je leeftijd prijs nu.
Ja, jongste bediende. Jongste bediende.
In een hele oude ploeg, dat wel, hoor. Maar,
Nou ja, het eindigde ermee dat ik een bepaald randje niet zag, over de kop vloog, in een donkere slaapkamer werd neergelegd en dat ik mijn moeder tegen mijn vader hoorde voeteren hoe hij het in zijn hoofd gehaald had, omdat rotfiets te kopen.
Oh, ik vond het een lief gebaar van je vader. Ik vind dat hij alsnog een klein standbeeldje verdient.
Ja.
Jij gaat straks praten over het fenomeen dopingkip. Daar mag je eigenlijk nog heel weinig over zeggen. Nee. Maar kun je er een jaartal aan verbinden?
1991, daar gaan we naartoe terug.
Het verhaal van 1991. We krijgen een mail van luisteraars Gusta, Jessica en Florien, die sturen, lieve mensen van Mandjaren, al de hele dag kijken wij vanuit de Beaujolais uit naar jullie uitzending. Je kunt ons ook zien, mensjes. Gusta, Jessica en Florien. En nu is het thema Frankrijk, nou ja, Tour de France en alles wat ermee samenhangt. Wij zijn bezig met de voorbereiding van ons tijdelijke restaurant Éphémère in de Beaujolais. We koken voor iedereen die bij ons op bezoek komt. En wat vinden jullie het meest Franse gerecht? We hebben ook kaas, dat schijnt te presenteren. Presentatrice heel lekker te vinden. Ah. Dat klopt, dat hebben jullie heel goed gezien. En daar kom je de berg niet mee op met zo'n stuk kaas. Maar veel liefst, dank je wel uit de Beaujolais. Wat is een lekker Frans gerecht wat met de Tour de France samenhangt? Kunnen we even een rondje iets bedenken?
Lekker
Frans gerecht wat met de Tour.
Ik zou als je door de Pyreneeën gaat een lekkere garbure nemen. Lekker zo'n stevige bonensoep.
Ja,
ik vind het lekker. Alleen bonen daar rij je niet lekker op, hoor. Maar het is wel.
Nee, er wordt geschud. Ja. Heeft dat met winderigheid te maken, José?
Ja, dan gaat je buik opzwellen en dat wordt heel pijnlijk. Ja.
Je houdt te veel vast van alles en nog
van alles. Ja,
ja, dus de bonenschotel is afgekeurd.
Ik heb ooit eens een keer zo'n tour, culinaire Tour de France gemaakt. Etappenplaatsen en daar dan de lokale gerechten bij. Maar dat viel niet samen met.
De topwijnen uit de Beaujolais valt ook heel slecht samen met het wieleren.
Dat zeg jij niet wel. Maar daar komen we straks nog over, die wijnen enzovoort.
Laat ik beginnen met José.
Ja.
José, je bent wielercommentator bij Eurosport. Wielrenners, liefhebbers kennen je allemaal als Tour de José. Je hebt ontzettend veel volgers.
Ja.
Hoe is dat zo gekomen eigenlijk?
Ja, hoe is dat gekomen? Toen ik ziek thuis was, ben ik met Twitter begonnen. Want ik zat. Mijn vriendenkring bestond uit fans van Take That. En die hadden allemaal weinig interesse
in
wielrennen.
Dit zegt ook iets over jouw leeftijd. Ja. Oké, dat is heel pijnlijk voor ons allemaal.
We hebben wel de Take That van de reunie, dus na 2006.
Ook dit is nog pijnlijker eigenlijk. Ja. Maar goed.
Maar goed, die hadden weinig interesse in het wielrennen. Dus ik heb een Twitter-account geopend. Ben wat over wielrennen gaan twitteren. Uiteindelijk nieuws. Berichten uit Nederland, België gaan omzetten, Frankrijk, Spanje, omzetten in het Engels. En dat sloeg eigenlijk aan. En daar gingen heel veel mensen dat volgen. En die vonden het interessant. En de uitslagen. En ja, er kwamen wat profrenners bij. Er kwamen wat mensen uit de wielerwereld bij. En ja, zo is dat eigenlijk een beetje begonnen.
En uiteindelijk ben je door Danny Nelissen ben je gebeld.
Ja.
En dat is zoiets wat een dirigent ook wil. Gebeld worden door het concertgebouw. Van sorry, de dirigent is niet lekker geworden. Kun jij op de bok komen staan? Zo ben jij ook gebeld. En toen mocht je commentator zijn. Iets, een nouveauté in Europa. Mm-hmm. Want er zijn helemaal geen vrouwen die dat doen. En ik begrijp zelf eigenlijk niet zo goed waarom niet. Weet jij dat wel?
Nou, ik vind het ten eerste altijd een beetje gek dat er zo'n nadruk op ligt. Maar ja, goed, we hebben natuurlijk die hele discussie nu ook gehad met die Duitse voetbalverslaggever en alles wat zij naar haar hoofd gesmeten heeft gekregen. Het is, weet je, sport, dat noemen ze dan, de sociologen noemen dat nog de laatste houvast van de man in een feminiserende samenleving.
De man cave, als het ware.
Ja, en als dan opeens een vrouw komt die iets gaat vertellen over sport, ja, dat
van weet.
Ja, dan levert dat weerstand op, blijkbaar.
Ja, nou,
oké, okay, met... ja, eigenlijk, want daar ben ik wel benieuwd naar, want ik volg je natuurlijk op Twitter en ik volg ook die zeurzakken die je altijd, ook al heb je nog niks gezegd, afbranden tot op je sokken.
Heb jij gezegd, wat vinden jullie eigenlijk van het commentaar van Ronde van Zwitserland of zoiets?
Maar dat was een open vraag.
Het was een open vraag. Toen ging het helemaal los, want het ging niet om degene die naast me zat. Ja. Het ging alleen maar over mij.
Ja. Ja,
want ik vroeg het was een open vraag over het commentaar in zijn algemeenheid van Eurosport. Omdat Eurosport op een gegeven moment een aantal rondes als enige versloeg. Dus je had niet meer de keuze om naar de NOS of naar de Belgische.
Die rechten waren gekocht, kortom. Ja. Ja, maar goed, dat geeft al wel aan, zoiets. Mm. Dat het dan alleen maar over jou gaat. Dat nog steeds een hele grote bijzonderheid is.
Ja.
En toch heb jij, jij hebt ook heel goed werk daarmee verricht. Bijvoorbeeld. We hebben het nu over de Tour, maar we hadden het ook over de Giro kunnen hebben. Mm-hmm. Want de dames Giro, de Giro voor vrouwen, die is vandaag ook gestart.
Ja.
Jij gaat na deze uitzending ga je verslag doen.
Ja.
Dat was een poos geleden was dat ook ondenkbaar geweest.
Ja, ik ben best wel trots op dat wij bij Eurosport, niet alleen door mij, maar ook door mijn collega Iris Slappendel, wij krijgen heel veel goede reacties op het verslag van de vrouwen. Dat Eurosport heeft gezegd van, weet je, dat is een niche, daar gaan wij voor. En als er beelden zijn, want Eurosport produceert niet zelf beelden zoals de NOS dat doet of de Belg dat doet. Wij kopen dat aan. Als er beelden zijn van de vrouwen, dan gaan wij daarvoor.
Ja.
En zo doen wij dat nu voor het eerst met de Giro Rosa. Ja. En dat vind ik eigenlijk wel heel gaaf.
Heb je daar zelf ook invloed op gehad? Hebben jullie gezegd dat willen wij graag? Of is het gewoon op basis
van... Ik denk dat het gekomen is door de uitermate positieve reacties op de samenwerking tussen Iris en mij. Iris Slappendel is een oud-Nederlands prof, oud-Nederlands kampioen ook.
Ploegleider bij Delta op het moment.
Ja. Enige vrouwelijke ploegleider trouwens ook in Nederland.
Ja.
Dus in haar opzicht ook wel weer heel uniek. En je merkte gewoon dat mensen, als er wel keus was, dus tijdens de Ronde van Frankrijk of een Amstel Gold Race, dat mensen echt specifiek naar Eurosport gingen. En dat heeft Eurosport ook gemerkt. Zo van, nou, daar is vraag naar.
Ja.
En wij zijn als Nederland natuurlijk toonaangevend op het gebied van vrouwenwielrennen. Ja, ja. En het was nergens te zien.
Wij hadden vanavond bijna aan tafel gehad, maar net niet, omdat hij namelijk heel veel gasten had. Dick Soek.
Mm-hmm.
Hij is chefkok en eigenaar van de Piloersema Borg in Den Ham, Groningen. Mm-hmm. Heeft daar een prachtig restaurant, heeft gewielerd vroeger.
Ja.
En zijn dochter is prof.
Ja.
Julia Soek.
Bij Sunweb, ja.
En zij heeft geloof ik heel goed gefietst vandaag.
Ja, ze hebben gewonnen, ploegentijdrit. Ja,
ik snap ook wel dat hij niet naar die uitzending is gekomen. Want
die stond lekker te brullen.
Ja, die wou natuurlijk iets heel anders.
Die moest gewoon keihard serveren vanavond.
Oh, ja, dat heb jij gecheckt, ja. Over eten en renners, want dat is een onderwerp vanavond. 6.000 tot 8.000 calorieën hebben wielrenners nodig tijdens een grote koers.
Ja.
Dat is gigantisch veel.
Per dag, hè?
Ja, per dag.
Per dag.
Per dag. Tot 9.000 of 10.000 calorieën.
Maar dat is toch hartstikke veel?
Dat is zijn...
Ik bedoel, als ik op dieet ga, mag ik niet meer dan 1.000, ja.
Nee, ik heb het even nagezocht. Het zijn 12 Big Macs of 36 boterhammen met kaas.
Oh, god.
Heerlijk.
Hoe zien die maaltijden eruit?
Tegenwoordig steeds gevarieerder. Vroeger was het natuurlijk doodgekookte kip en pasta en misschien een beetje pesto eroverheen of olijfolie alleen maar. Tegenwoordig hebben alle ploegen een kok mee. Zelfs de kleinste ploegen in de Tour de France huren voor deze 3 weken een kok in. Want je moet die jongens blijven motiveren om te eten. Als je elke dag hetzelfde krijgt, omdat het voedzaam is en wat er koolhydraten in zitten, dan... Ja, mensen, je krijgt het gewoon niet meer weg. Elke avond steak, elke avond pasta.
Als dus, het gaat om eiwit...
Ja. Koolhydraten.
En het gaat om veel.
Ja.
En koolhydraten en veel.
Ja, ja, je moet het weer aanvullen. En natuurlijk, je komt zo'n grote ronde natuurlijk wel uit met een calorietekort. Want je kunt het gewoon niet bijeten. Maar dat wordt allemaal strak in de gaten gehouden. Jongens worden elke dag gewogen. Mm-hmm. Om te kijken of ze niet dramatisch afvallen.
Er staat opeens bij ons een tune die helemaal misplaatst is.
Omhoog,
oh, die stoen, staat bij jullie niet op mijn koptelefoon.
Ze willen jou wegdrukken.
Nou, ik weet het niet. Ik weet niet wat jullie aan het doen zijn daar. Hallo. Ik loop even naar de regie, mensen. Willen jullie even een stukje brood nemen zonder zemelen?
NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
Het Syrische leger heeft een belangrijke grenspost met Jordanië heroverd op de rebellen. De grensovergang was sinds 2015 in handen van de rebellen. Het gaat om Nasib in de regio Dara. Het regime van Assad startte daar een paar weken geleden een offensief. Premier Rutte en president Trump hebben na het werkbezoek in de VS afgesproken dat ze het gesprek over het handelsconflict tussen de VS en de EU samen voortzetten. Dat kan volgende week al zijn, dan zijn ze allebei op de NAVO-top in Brussel. Rutte zegt daar wel bij dat hij maar een kleine bemiddelende rol speelt en dat het vooral een zaak is van de Europese Commissie. Een woordvoerder van de Iraanse regering noemt het uitzetten van twee ambassademedewerkers door Nederland een poging van onze vijand om het atoomakkoord om zeep te helpen. De twee medewerkers werden op 7 juni het land uitgezet, zegt de AIVD. Het is niet bekend waarom de twee weg moesten. En de website waarop Europeanen hun mening kunnen geven over de zomertijd ligt plat. Sinds de lancering gisteren proberen tienduizenden mensen op de site te komen en daar is hij niet op berekend. De Europese Commissie wil met de site onderzoeken hoe mensen over de zomertijd denken.
ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog wat file in het midden van het land op de A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht, 7 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten. Er staat een auto met pech waardoor de rechterrijstrook dicht is. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A27 van Utrecht naar Breda bij Werkendam. Daar is ook een rijstrook dicht en daar is de vertraging ook 20 minuten.
Het WK-journaal.
Ja, het WK-journaal. Ik ben Achmed Niemeyer. In Brasserie Leuven is het al de hele dag feest. Dat is niet zo gek, want Leuven, België. Maar dit is een bijzonder verhaal, want het café ligt in de speelstad in Kazan, vlakbij het stadion. Café Leuven, daar ging de VRT, daar gingen onze collega's met hun verslaggever naartoe.
Ik ben net even gaan kijken. Alle beste Belgische bieren gewoon van het vat hier.
Ja, ik drink nou niet alle bieren, maar we kunnen het wel gebruiken om een beetje in de sfeer te komen.
En hoe gaat het met de zenuwen?
Naarmate dat het dat de match dichterbij komt, dan beginnen de zenuwen toch wel op te spelen, moet ik zeggen. Dus we zijn, het is eigenlijk een kleine finale op dat moment. Wie nu wint, gaat denk ik toch wel het meeste kans maken op wereldkampioenschap, ja.
Kunnen we winnen?
Zeker. Als je alle spelers langs elkaar zet, van onze ploeg langs die van Brazilië, dan zie ik geen twee spelers die beter zijn bij hun dan bij ons.
Nou, dat is nog eens klare taal. Om 8 uur, nog een klein half uurtje. En dan begint hij dus Brazilië-België. We hebben er dagenlang naar uitgekeken. Dat geldt vast ook voor jou, Arman Afsaroglu. Zometeen met Jan-Vincent van Zuiden ga jij hier op Radio 1 die wedstrijd volgen. Gewetensvraag je, Arman. Wie is jouw persoonlijke favoriet hier?
Wij zijn altijd neutraal erachter. Dat moet jij toch als collega-commentator ook weten.
De Belgen best wel
voorzichtig blijven
steunen,
op de vlakte natuurlijk. Nee. België-Brazilië dus zo dadelijk in Kazan. Ja, die mensen in Leuven of in het café dat we hoorden in Kazan.
Dat vergis je niet, hè? Kazan, hè?
Van de weinige Belgen zijn in de stad. Want het gaat echt meer om honderdtallen dan om duizendtallen. Als het gaat om de supporters van de Rode Duivels straks in het stadion in de Kazan Arena. Veel meer Brazilianen dan Belgen in dat stadion. Dus van de steun van de fans zullen de Belgen het niet moeten hebben. De Belgen hebben hun opstelling wat aangepast aan Brazilië. Ze spelen met Fellaini en Chatli die ze goed invielen tegen Japan in de vorige wedstrijd. Door hen twee wist België die wedstrijd toch nog naar zich toe te trekken. En dat gaat onder andere ten koste van Dries Mertens die op de bank begint. Bij Brazilië keert Marcelo terug in de basis. Is Casemiro geschorst en speelt voor hem in de plaats Fernandinho. Het is een wedstrijd die ook prima een finale had kunnen zijn. Want dit zijn twee geweldige elftallen vol wereldsterren in de basis. En we gaan zien wie uiteindelijk de sterkste is. Iedereen eigenlijk verwacht dat Brazilië hem toch gaat winnen. Dus de vraag is of België straks in Kazan kan verrassen.
Zo is dat. De winnaar van vanavond speelt aankomende dinsdagavond om 8 uur in Sint-Petersburg tegen Frankrijk. Dat land wist vanmiddag met 2-0 te winnen van Uruguay. Tot zover.
Het WK-journaal.
natuurlijk.
Ja, en u bent nu echt weer terug bij Mangiare. We zijn er elke week. Deze week zijn we een half uurtje vroeger begonnen. Dus we zijn al een half uur bezig. Naast mij zit José Been. Zij is wielercommentator bij Eurosport. Aan de andere kant Erik Corton, acteur, muzikant, presentator en amateur wielrenner. Hij komt zo ook aan het woord. Hij maakt een voorstelling overigens over wielrennen. Naar aanleiding van de renner van Tim Krabbe. Dus dat is toch leuk om net even gehoord te hebben. Jacques Hermes, hij schrijft culinaire stukken voor de dagbladen in het noorden van Nederland. Wij praten over wielrennen en eten. We kwamen net, hadden we al van José Been gehoord. Er moet ongelooflijk veel in een wielrenner. Want zo'n wielrenner heeft minimaal 6.000 tot 8.000 calorieën. En soms ook wel 10.000 nodig tijdens zo'n grote koers. We hebben gesproken met Janneke Pietersson, sportdiëtist en ex-kok van de Shimano-ploeg. En zij zei tegen ons, bij de bergetappes willen ze altijd minder vezels. Ja.
Darmen moeten leeg zijn.
Want dan moeten ze leeg zijn. Dan moeten de darmwanden schoon zijn van de renners.
Dan komen we bij de smerige vraag.
Ja,
en zo echt met zo min mogelijk gewicht moeten ze naar boven komen. Eraf is dus een ander verhaal. Nou, nu hebben we hier, en dat hebben we dan tijdens het nieuws net en het WK-journaal, hebben we dat geproefd. Dit is Tritordeum brood. En sportrepen uit Maastricht hebben we speciaal in laten vliegen. Dat is van een bakker, de Bisschopmolen, die maakt dat. Deze week 2 pagina's, maar liefst, in de Volkskrant. Dat je hiermee de Tour kunt winnen als je dit voor je ontbijt neemt. Eerst maar even een rondje. Hoe smaakt het?
Ja, ze leveren het ook aan de grootste Nederlandse ploeg, hè? Die nemen dit ook mee.
Lotte, die nemen dit mee. Ja. En wat is het succes van dit brood?
Ja, alles moet licht verteerbaar zijn. Je moet inderdaad niet met een gevoel alsof je een 10-gangen menu... Bij Johnny Boer heb gehad, een fietsopstap. Je moet goed gegeten hebben, je moet goede energie hebben, maar je moet niet het idee hebben dat je heel vol bent.
Nee,
dus het moet allemaal licht verteerbaar zijn. Ja, dat blijkt. Ja.
Moet ik even corrigeren hoor. In 10-gangen menu bij Johnny Boer kom je best licht naar buiten. Oh. Dat is helemaal niet zo zwaar.
Moet 20-gangen
boeken? Dat is anders als je bij de Oelenbret in Dalen bent. Als je daar dan kom je er wel zo uit.
Maar, dat doen ze niet meer dan 3, hoor. Drenz, dat is gekkigheid, dat doen we niet aan.
Er komt nu een Drenz restaurant voorbij uit de geboorteplaats van onze gast José Been. Maar die darmwanden moeten schoon. Dus het heeft met vezels te maken, mensen.
Maar... Ja, of je neemt 25 van die vieze jelletjes. Dan ben je ook zo in één keer leeg.
En wat voor jelletjes zijn dat?
Er is heel veel van die sportvoeding. Hè? Dat zijn repen, gels, dat soort dingen. Nou, gel... Ik vind het afgrijzelijk, maar heel soms dan werkt het gewoon wel. Ik heb 27 december jongsleden hadden wij besloten om met die windjammers... dat doen wij eigenlijk ieder jaar. Maar het was voor mij de eerste keer een rondje IJsselmeer te doen. Dat is 270 kilometer. 27 december, koud en nat en wind en nou ja, gedoe. Maar wel gedaan. Alleen het laatste stuk van Lelystad terug naar Almere... En dan gaan je benen gewoon met wind tegen, gaan gewoon bijna niet meer. En dan is het dus echt wonderlijk dat je dus een soort plastic dingetje hebt met een tuutje eraan. Dat scheur je open, je knijpt het in je mond leeg. Dan komt een soort hele smerige kwak.
Zoet?
Meer zoet. Ja, maar echt meer zoet. Het is echt dat je denkt, dus je slikt het heel snel door. En je rost er zoveel mogelijk water achteraan, want anders dan blijft het overal aan plakken. En binnen 2 minuten gaan je benen weer. Dat zijn hele snelle suikers die je...
Snelle suikers, want daar gaat het dan om.
Ja, maar...
Maar zo'n pilletje dextro of zo, wat je vroeger dan wel eens kreeg als
dat is veel te lastig,
joh.
Dan moet je dan helemaal dat moet in je mond. Je ziet het ze ook doen, hè, in de koers. Je ziet
ze gooien dingen
namelijk richting het einde. Huppakee, ding. Leeg.
Achteruit de zak halen ze dat.
En dan, waar ik aan refereerde, was het verhaal van Tom Dumoulin, die vorig jaar natuurlijk
die moest
in
poepen.
De Giro. Ineens van zijn
laten we maar gewoon een beetje maar bij de naam
die
noemen.
Moest, maar die heeft een gevoeligheid voor die gels. Tenminste, dat was overal te lezen. Of dat nou echt zo is, weet ik dan niet. Maar dat kan ik me goed voorstellen. Die suikers zijn echt, dat geeft je systeem een opflikker van hier tot Tokio. Om het heel snel te verbranden. Dus dat gaat in één keer. Dat gaat als een katalysator.
Wat mij toch op het idee brengt, maar corrigeer me als het niet juist is, dat wielrenners eigenlijk een totaal verknipt eetpatroon hebben. Mag ik dat zo zeggen, José?
Nou, er komt steeds meer nadruk op te liggen. Vroeger kon je er wat testosteron tegenaan gooien, of je gooide een EPO-kuurtje en dan kon je met 85 kilo ook gewoon op
was
de Alpe
d'Huez. Dat was in die mooie dopingtijd,
dat was,
je dat?
Ja. Kon je met 85 kilo kon je als Magnus Bakstedt zijnde gewoon een bergetappe winnen. Ja, tegenwoordig de lichtste renner in de Tour weegt 56 kilo. Ja.
En de zwaarste?
Wat
is de zwaarste?
Dat heet toch gewoon...
De zwaarste is Marcel Sieberg. Guillaume van Kersbulk is de zwaarste. Die zal net boven de 80 zitten.
Ja. Dus dat is echt heel zwaar, hè?
Ja,
80.
Dat is
om even aan te geven dat Tom Dumoulin is 1,86.
Ja, en weegt...
Weegt 67 kilo. Ja. En als hij eruit komt, 65 volgens mij. Mm. Dus 1,86. Ik ben 1,96. Ik weeg... Nu 96,5.
Mm-hmm. Dus je bent nog te zwaar voor de Tour, zou je kunnen zeggen.
Bedoel, ik kan een berg niet op. Tenminste, ik kan wel een berg op, maar niet op dat tempo.
Nee. Mm.
Maar als je dit zo hoort en je gaat gewoon eventjes naar de calorieënteller en naar de BMI-index, dan kom je tot de conclusie dat het dus gewoon mannen zijn met een... een man met een eetstoornis? Ja. Of ben ik nou gek?
Ja, alleen verbranden ze het op een andere manier dan dat je je vinger in je keel steekt en het in het toilet gooit. Ja,
het is een statussymbool. Hè? Hoe dunner je kunt zijn met behoud van je kracht, daar gaat het allemaal om. Je moet gewicht inleveren, maar geen kracht.
Ja.
Dus dat is een heel dun lijntje waar je op balanceert. En daar kijken die jongens om. Goh, je staat wel scherp vandaag. En dan kijken ze naar elkaars benen. En dan zie je van die foto's online van bijvoorbeeld de pol van Lotte Soudal, Thomas Marcinski. Dat is gewoon echt een hele metrokaart aan aarderen staan erop. En dat vinden die man, dat is hun statussymbool.
Ja, maar het is echt ongelooflijk. Ik was ooit een keer in de Beaujolais, om terug te keren bij de Beaujolais. Ik deed daar andere dingen. Ik moest dat proeven.
Het zal ook eens niet.
En ik zat in een hotel. En daar was op dat moment, daar was Parijs-Nice kwam langs. En de hele team van toenmalig wereldkampioen Rui Costa, movie star zat er. Ja. Ik heb mijn ogen uitgekeken. Ik zag allemaal van die dwergjes voorbij komen, magere dwergjes voorbij komen. En die borden met eten. Mm. Ongelooflijk. Ja. Ik zat daarnaast en wij kunnen best eten als culinaire journalisten. Maar echt een.
Maar wij kunnen wel eten, maar wij kunnen niet verbranden. Nee. Daar
ik kan best verbranden hoor.
Het is in zoverre een verknipt eetpatroon dat eten. Een functie, altijd een functie heeft.
Ja.
Het is bij eten of juist niet eten.
Het woord genieten moet ik nu even helemaal parkeren.
Niet in koers in ieder geval.
Nee.
In koers
en daaromheen ook niet, toch?
Nou ja, zaterdagavond na de laatste echte etappe, want zondag telt dan eigenlijk niet meer mee. Ja, dan worden de hamburgers gebakken of pizza's gehaald. En op de Champs-Élysées wordt er bier gedronken. Nou, je gooit één flesje bier in zo'n renner en hij ligt plat.
Ja,
dus,
het is een fantastische podcast van Laurens den Dam op dit moment. En die heet Live Slow, Ride Fast. En daarin vertelt hij dus ook dat ze op een gegeven moment in de Giro gefêteerd werden door de kok van Sunweb op een pizza. Dus je denkt, nou, pizza, dat is vloeken bij hem. Maar pizza met bloemkooldeeg, geloof ik. En kipfilet erop, dat was het.
Ja, en dat was echt helemaal wild gaan. Maar nu is het wel zo, in goede oude dagen, Jacques Hermes, en dat weet jij, niet door je leeftijd, maar gewoon door research.
Wel door mijn leeftijd ook, hoor.
Wat eerlijk.
Maar namen ze gewoon een dikke, vette borrel.
Een dikke vette borrel.
En een dikke vette borrel.
Er is een sigaret op.
Ja. Dus een fantastisch verhaal. Ja, maar Johan Cruijff die rookte ook. Dus dat is, er is een fantastisch verhaal van een Algerijnse wielrenner in 1950. Abdelkader Zaaf.
Ja.
En die man die had op een gegeven moment een etappe. Reed hij 20 minuten voor. Echt gewoon ver voor het peloton. Nou, hij deed aan de ravitaillering. In dit geval kreeg hij gewoon een fles wijn van een boer aangeboden. Hij zette hem aan zijn mond, heeft hem in één keer leeg gedronken. Tijdens de rit is vervolgens verder gaan fietsen, een beetje gaan slingeren. Is hij een tukje gaan doen.
Onder een boom
gezitten. Onder een boom gezitten, een tukje gaan doen. Op een gegeven moment, de toeschouwers hebben hem een beetje wakker gemaakt. Van, joh, ze komen eraan. Hij is op de fiets gestapt en de andere kant op gereden.
Geen grap.
Nou, dat is geen grap. Idioot.
Dat is idioot. Maar het leuke van die man is dat hij weliswaar sportieve successen waren beperkt. Maar door deze actie, hij is enorm populair geworden. Hij kreeg enorme sponsorcontracten. Er is zelfs een Zaafwijn naar hem genoemd. Ja. Dus die man is er helemaal oké uitgekomen.
Ja, zo kan het ook. Maar als iedereen wijn gaat drinken terwijl hij fietst, dan is er natuurlijk ook niks aan de hand. Maar dat gaat niet meer gebeuren.
Een van de grote kampioenen, Jacques Anquetil, die had gewoon nog champagne in zijn bidon.
Broer.
En die heeft 5 keer achter elkaar de Tour gewonnen.
En ze aten vroeger kippen en ze aten vroeger biefstukken.
Nee, maar ze stopten gewoon langs de weg.
Etappes waren 400 kilometer, hè?
Ja,
dat is wel even wat anders.
Dat was even geen kattenpies.
Maar dat fanatieke wat jij toch in je hebt, Erik Kortom... Dat heb je al een beetje blootgegeven aan het begin van de uitzending. Mateloos. Wat betekent dat dan? Want je hebt een racelicentie inmiddels, heb ik begrepen.
Je race ook
dat is niet zo heel ingewikkeld, hoor. Dat is gewoon lid van de KNWU en aanvraag.
Maar
Maar hoef je niks voor te doen. Maar dat,
even voor de duidelijkheid, ik heb geen race.
Dat is wel de bedoeling. Ik heb nog, dat doe ik nog niet, maar daar ben ik naartoe aan het werken.
Wat betekent dit voor jouw dieet? Hoe heb jij gegeten om tot deze sportieve prestatie van dit moment te komen?
Nou, ik let op mijn calorieinname. Ja, en dat heb ik in eerste instantie gedaan om gewicht kwijt te raken. Want anders dan, als je niet weet wat erin gaat, dan weet je ook niet hoeveel je moet doen om het kwijt te raken. Want dat is nog altijd maar één heel simpel basisgegeven. Als er meer uitgaat dan dat erin gaat, val je af. Dat is het.
En dat zeg heel ik simpel. Ook elke ochtend.
En dat kun je, ja, nee, maar goed, dat is wat het is. Ja, en dat kun je op een goede manier doen en dat kun je op de verkeerde manier doen. Dat kun je heel snel doen door met die crash-diëten. Dat is ook een kwestie van weinig inname, grote uitput.
Meest suffen wat je kunt doen.
Ja, want dan zeg je lichaam op het moment dat het weer krijgt... en vraagt dan vervolgens het drievoudige. Mm-hmm. Dus dat moet je slim doen. Dus dan ga ik op mijn calorieën letten. Wat eet ik? In welke verhouding eet ik het? Wanneer eet ik het?
Geef ons dus een idee. Wat is nou, het dan wel en niet?
Ik had eigenlijk al best wel heel erg gezond. Want ik eet weinig tot geen geprocessed eten. Kijk, zo'n reepje als wat hier, wat door de bakker gemaakt is, dat durf ik wel aan. Maar van die bakken magnetronvoedsel en dat soort dingen. Of andere...
Alles waar iets in zit.
Nee, of sauzen, dingen, veel. Dat al heel weinig. Want ik heb het ook met een diëtist eens na laten kijken van wat eet ik nou eigenlijk. En die zei, nou, eigenlijk de producten die je eet. En veel groente, veel vers, zelfgemaakt dingen. Is eigenlijk wel goed, maar te veel. En op de verkeerde momenten. Dus ik ontbeet bijvoorbeeld. Dan dacht ik, oh ja, dan ga ik nu ontbijten met noten, zaden, cranberries of rozijnen en yoghurt. Of kwark, wat dan ook. Maar wat deed ik? Ik dacht, ja, nou, dan moet ik wel goed ontbijten. Dus ik donderde dan. Ja, dus ik zat gewoon 150 gram noten met zaden. Dan zit je dus gewoon met die kwark. Dat was een ontbijt van bijna 1000 calorieën.
Ja, maar je was ook een hele grote man.
Zeker.
Maar moest ook allemaal onderhouden worden.
Ja, maar ik wilde er wel wat van. Ja. Ik wilde er wat vanaf. Dat ging dus niet. Nou, dat soort dingen. Dus ook de koolhydraatinname die zat bij mij voornamelijk heel erg aan het einde van de dag. Ja. En daarna.
Snacken.
Dus 's avonds nog een kaas en een broodje en een dingetje en vetten en dingen. Dus nou ja, dat een beetje inperkend en op de juiste momenten. En dan dat achterlijke vele fietsen erbij. Dat werkt. En ik merk ook dat ik met minder toe kan. Dus ik kan 100 of 130 kilometer fietsen op iets, op eten waar ik, laat me zeggen, 5 jaar geleden had gedacht, nou, dan val ik dood om, dat kan niet. Maar dat is dus niet zo.
Je lichaam is dus gewend nu geraakt aan minder eten, aan minder drinken. Waarschijnlijk moet je wel weer heel veel water drinken en dergelijke.
Ja, dat moet sowieso, maar dat is dat. En dat is wel wat je vergeet, hè? Want je merkt ook dat op het moment dat je gefietst hebt, gaan heel veel mensen daarna eten. Terwijl het is veel belangrijker dat je daarna gaat drinken.
Ja.
En dan merk je uiteindelijk ook hoeveel je honger je hebt. En dat valt dan uiteindelijk best nog wel mee.
Maar de mooie jaren dat je zo'n pasta zag bij de wielersport... Dat is toch voorbij? Of heb ik nu een beetje nostalgie naar iets?
Pasta, ja, maar niet meer met plezier, zei Janneke Pieterszoon. Ze doen dat puur om die koolhydraten gauw. Maar dat is even de knop om en dan koud pastaatje wegwerken.
Ja, hoe je het ook bent of keert, ik bedoel, je moet gewoon wel koolhydraten binnenkrijgen.
Ja,
maar ik sprak gisteren Nicky Terpstra. Die zit ook in Frankrijk en die zit in de Tour. En die vertelde dat ze bij de ploeg waar hij voor rijdt, ook daar hebben ze 2 koks. Je kan iedere dag kiezen tussen vlees of vis. Dus het is niet meer zo achterlijk Spartaans als dat het ooit was. Alleen maar pasta met inderdaad een beetje olie. En alleen maar staan.
Als je kleinere wedstrijden hebt en je wordt als ploeg door de organisatie in zo'n campanilehotel ondergebracht.
Ja.
Ja, dan is het of een omelet of het is pasta. En kijk, dit soort.
Of je gaat naar een
dan heb je geen eigen kok, bedoel je. En dan moet je het gewoon doen ermee.
Ja.
De dames van de Giro.
Ja, dat gaat allemaal een stuk minder. Die hebben wedstrijden, zitten op een bungalowpark. De budgetten zijn natuurlijk ook aanzienlijk kleiner.
Ja.
Van die hele zaak van Chris Froome, die 10 miljoen die daar tegen aangesmeten heeft, daar kun je gewoon een stuk of 15 vrouwenploeg een jaar van laten rijden, hoor.
We hebben hier nu een schande bij de kop, vind ik.
Ja.
En dat brengt me eigenlijk in één zucht bij de dopingkip.
Ja.
Want jij hebt je in de goede oude jaren van de dopingkip eigenlijk gestort. Wat is die dopingkip? Vertel ons het verhaal.
Nou ja, toen we het hier over de Tour hadden, zei ik meteen de dopingkip van PDM. Dat was als een soort lemma in mijn hoofd blijven steken. En
1991.
De ploeg van PDM had zich bizar goed voorbereid op de Tour met maar één doel. Erik Breukink, de topman, de kopman, die moet hem winnen. En ze deden echt voor die tijd al
heel vooruitstrevende dingen, zoals dat ze de Ronde van Zwitserland reden puur als trainingsrondje. En dat was heel irritant voor de rest, want dan gingen ze zo'n etappe rijden. 100 kilometer lagen ze op kop. En dan lieten ze zich daarna gewoon terugvallen. Zeiden ze, zoeken jullie het maar even uit wie deze etappe wint. Het gaat ons alleen maar om de Tour. Dus die kwamen op die Tour en die hadden als eerste een tourbus.
Oh,
zoals
ja,
rocksterren
ja, ik weet het
hebben.
Nog. Ja.
En dan, nou ja, dus die hoefden zich niet meer op straat om te kleden. Die hadden daar een kleedkamertje voor in
en
de
een
bus.
En een stylist misschien ook.
En ze hadden een keukentje in die bus en ze hadden een ploegarts bij zich die ze helemaal medisch op het goede pad hield. Want er werd ook toen al op doping gecontroleerd. Maar dus alles moest kloppen. Nou ja, op een gegeven moment echt nog maar, het ging supergoed, alles liep volgens plan. Maar nog maar een van de in de eerste helft van de Tour ging het opeens helemaal mis. Ze kwamen aan in de plaats Rennes in Bretagne. En de volgende dag stond nog maar de helft van de ploeg aan de start. De andere helft was de hotelkamer niet meer uitgekomen. De helft die er nog wel op de fiets plaatsnam, zat te rillen en te beven en hadden lange mouwen aan omdat ze het zo koud hadden. Die hadden allemaal 40 graden koorts. En wat bleek nu? De ploeg was op mysterieuze wijze ziek geworden. Maar ook toen al wilden ze niet dat het woord doping of dat er iets mee geassocieerd werd, dat dat naar voren kwam. Dus ze gingen dat helemaal spelen op de kip die gegeten was de avond ervoor. In zo'n hotel, zoals jij nu zegt. Waar ze al zo'n middenklasse hotel. En die kip die had het gedaan. Dus ik dacht, we gaan die kip in ere herstellen. Dat moet gebeuren. Want wat bleek nu, en de collega's van Andere Tijden hebben daar trouwens ook een prachtige film over gemaakt. Het was helemaal niet die kip. Dat was al meteen van meet af aan duidelijk. Het was het middeltje intralipiet. En dat was een niet verboden middel. Het was een voedingsmiddel. Maar je moet wel intraveneus, dus met een injectiespuit in je aderen, moet je dat middel toedienen. En dat is een lipid, staat voor vet. Hè. Dat zijn vetten die meteen hup de aderen in worden gejast. En daar zou je dan 5% meer door hebben dan je concurrenten. En dat was een enorme hoeveelheid.
En jij hebt nu intralipid voor ons meegenomen.
Heerlijk, ik heb lekker. Voor jullie
om intraveneus aan
het beste spul.
Die heeft
dopingcontrole. Ja, nee, dat gaat helemaal goed komen. Maar wat bleek nu? Nou ja, ze hebben het een week lang vol kunnen houden dat aan die kip lag. Maar het lag niet aan die kip, het lag aan dat verkeerde middel. Dat middel was gewoon bedorven geraakt, dat middeltje. En daarvan waren ze enorm ziek geworden. Daarom waren alleen de renners ziek. En niet de andere begeleiding rondom die ploeg die ook die kip hadden gegeten. En het was gewoon, het was niet te houden.
Ik vind het ook zielig voor die mensen van dat restaurant.
Nou, dat bestaat dus ook niet meer. Want ik dacht, we moeten die kip maken.
Ja, dat vind ik dus echt heel erg.
Was het een familierestaurant of was het zo'n keten?
Het was een hotel aan het stationsplein in Rennes. En ik heb het even opgezocht.
Okay. Ja,
ik heb
dus
het opgezocht. Er zijn nog hotels aan het stationsplein van Rennes. Maar dat zijn allemaal van die ketens. Van die,
misschien hebben ze het gewoon heel goed kunnen verkopen.
Ze hebben het misschien wel, je weet het niet. Misschien hebben ze ergens een hotel intralipiet geopend. Ik weet het niet. Maar in ieder geval
voor al uw intraveneuze behandeling.
Het rare was, ik wilde dat kipgerecht voor jullie maken. Ja. Om te laten zien, er was niks mis met die kip. En we als mandjaren.
We hebben tot nu toe alleen nog droog brood gehad. Even voor de duidelijkheid.
Maar er is maar één krant die ik heb kunnen vinden uit die tijd die iets van een beschrijving gaf van het daadwerkelijke recept van het gerecht. En dat zou gaan om kip met vleessaus. Nou, ik heb op allerlei manieren gezocht naar een kip met vleessaus. Ik heb het in het Frans gedaan.
Gevulde kip of zo?
Nee, het ging echt om saus rondom kip. Nou ja, maar dat gerecht is niet te vinden. En ik nam weer plaats bij mijn televisie om die Andere Tijdenfilm af te kijken. En daar was die arts te vinden die destijds in Nederland die renners had opgevangen en had opgelapt in het ziekenhuis, een internist. En die deed een verwoestende uitspraak helemaal aan het eind van die film. Die zei, weet je wat nou het allerergste is? Die intralipiet, als die niet bedorven was geweest, had het ook helemaal niks voor ze gedaan. Want het is in veel te kleine hoeveelheden toegediend. Hier kan helemaal niemand wat mee. Ze hadden beter een bossenbol kunnen eten. Dus ik heb voor jullie vanavond de beste doping die toegestaan is gemaakt.
De bossenbol!
De bossenbol!
Heerlijk!
Maar dat is zo'n Erik Kortom met zijn licentie. Mag dit?
Tuurlijk!
Bossenbol!
Ik moet een kilometertje of 30 meer morgen gebruiken.
Ik denk dat hier gewoon, dat we nu tussen die 6.000 en 8.000 kilocalorieën komen die
een renner nodig hebt. Glazuur zit lekker veel koolhydraten in.
Een beetje makkelijk vanaf gebracht.
Dat dacht ik ook. Ik dacht, ik maak me er makkelijk vanaf, maar die bossenbol is nog een hele tour.
Om hem te halen of om hem te maken? Nee, heb je hem gemaakt? Ja. Je hebt hem gemaakt. Zelf gemaakt.
Ja, Soeze deeg, gevuld met slagroom.
Onze jongste bediende draait nergens haar hand voor om. En ook dit is weer eigen productie. En met name de patisserie is bij Janneke in zeer goede handen. Ik heb vandaag de complimenten, Steen. Maar ik wil je ook graag een compliment geven. Het ziet er fantastisch uit.
Ik wacht even tot ik de hap genomen heb om de complimenten te doen.
Ik neem alvast een voorschot op de wedstrijd die ik misschien wel morgen ga fietsen.
Het is een kookdeeg van water en bloem en boter. Er zitten eitjes doorheen om hem luchtig te maken. Ik heb eerlijk gezegd
iedereen zo als wij hier
bakken.
Zitten, lieve luisteraars. Heeft zijn eigen gevecht. Ja. Zijn eigen gevecht met de zwaartekracht.
Dit wordt een
Erik Kortom.
Dit wordt een extra rondje hoek.
Die probeert gewoon zijn calorieën in bedwang te houden. Nou, Jacques Hermes en ik, culinair journalist, zijn er al lang geleden mee opgehouden. Sorry, Jacques. Maar
je speak voor jezelf.
Ja.
Kom op.
Nee, dit past toevallig net in jouw dieet. Maar hoe dan ook, het is heerlijk.
Ja, het is. Je snapt hem ook, hè? Dat dit het voor je doet. Want ik had vroeger een tante die zei zo'n soesje, dat is alleen maar lucht. Nou, je ziet, ik ben er ook heel groot mee geworden. dus het is een soesje, een iets wat groter soesje. Die vul je met room. En dan zit er specifiek bossenbolglazuur op. Want je hebt het verschil tussen een bossenbol en een moorkop. Okay. Een moorkop lijkt hier heel erg op. Dat eet mensen die niet in Den Bosch wonen, eten een moorkop. Maar dan zit er ook nog een toefslagroom bovenop.
Ja.
Misschien qua intralipiet nog meer geschikt, maar uiteraard had die bossenarts had het over bossenbol. Dat specifieke chocoladeglazuur wat op daar zit heel veel suiker in.
Oh joh.
Echt heel veel.
Maar is
heel
en wij goed. Hadden ons juist laten vertellen door Janneke Pieterson, sportdiëtist en ex-kok van Shimano Ploeg, dat die jongens minder suiker moesten gaan eten, omdat ze met die gekke jelletjes uit de achterzak compleet stijf staan van de suiker.
Maar ze zei ook, om de moraal hoog te houden, Janneke Pieterson, als er wat gewonnen wordt, dan bakten ze taart voor de jongens.
Ah, voilà.
En Tom Dumoulin heeft wel eens een rijstplaatje.
Eigenlijk had ik die vandaag ook mee willen nemen. Ja. Alleen, ik kon nergens een rijsttaart.
Nee,
zo makkelijk is dat niet.
Het is toch wel grappig dat ze er zo mee bezig zijn. Ik bedoel, het feit want je zegt het is misschien een verknipt eetpatroon. Maar er wordt echt een wetenschap van gemaakt. Een sportvoeding.
Ze gaan er gewoon ook beter van fietsen.
Ja, als je het goed doet, ga je er volgens mij echt harder van fietsen. Ja.
Ja, en ook voor hun troostend is het.
Ja. Ja, troostend. Ik denk dat dit voor ons als Mangiare mensen, Mangiaristi en ook luisteraars natuurlijk heel belangrijk is dat we een keer deze uitzending hebben gemaakt. Ja, het is een beetje droog brood, maar gelukkig toch nog zo'n bossenbol aan het eind.
Maar ik wil ook nog zeggen dat we dankzij dat wielrennen ook nog gewoon een hele leuke chef erover gehouden. Houden hebben. Die Dick Soek, die is vroeger als amateurwielrenner, goed betaald amateurwielrenner in Italië. Hij was een soigneur, Hermano, en die nam hem mee naar alle speciale tentjes en restaurantjes en leveranciers in alle bergen daar in Noord-Italië.
En toen dacht hij, dat kan ik ook.
Kan hij ook. Dus hij is van wielrenner
kok geworden.
Het is
een Italiaanse touch, hè, wat hij doet.
Het Gronings Italiaans.
Heerlijk.
Okay. Sorry, dat is even reclame. Maar...
Nou, dat geeft niks. Dick Soek mag ook wel een keer weer genoemd worden. We gaan zo meteen naar het voetbal. Dat had u wel begrepen. Kwartfinale, wedstrijd Brazilië-België. Ik dank José Been. Ze gaat aan het werk. Ze gaat nu Eurosport doen. Ja. Hartstikke leuk. De dames goed aanmoedigen. Leuke verhalen vertellen. Erik Kortom, dank je wel. Succes met je voorstelling. En Jacques Hermes.
Dank je wel.
Ook bedankt. En natuurlijk de jongste bedienen. Want dit is...
Dat overheerlijke possible.
Ja, dit is wel heel lekker. Zal ik hem opeten of zal ik daar nou toch nog even?
Ik denk dat je nou gaat opeten.
Je voelt dat zo.
Ja. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
Werken. Daar gaat een hoop vrije tijd in zitten. En je doet het natuurlijk niet voor je lol.
Nou, ik wel hoor.
En ik ook.
Oh?
Ja, omdat ik in mijn werk mijn sterke punten kan benutten.
Dat geeft energie.
Zo haal ik het beste uit mezelf.
En zo halen wij het beste uit onze organisatie.
Maar dat klinkt helemaal als Leeuwendaal.
Echt wel.
Leeuwendaal maakt uw organisatie succesvoller door de sterke punten van uw mensen maximaal te benutten. Leeuwendaal. Voor overheid, onderwijs en zorg.
Mijn naam is Hendrik Meesman van Meesman Index Beleggen en ik ga u iets vertellen over het nut van niets doen. Voor bijna alles in het leven geldt, als je iets wilt bereiken, moet je er iets voor doen. Behalve bij beleggen.
Want onderzoek toont aan dat actief handelen geen beter, maar juist een slechter rendement oplevert dan beleggen in een indexfonds en daar verder niet meer naar omkijken. Wilt u meer weten over het nut van niets doen en de kracht van indexbeleggen? Kijk dan eens op meesman.nl.
Het beste voor beleggers. Dat is de missie van Meesman.
Leeuwendaal is de exclusieve partner van Gallup voor Clifton Strengths. Kijk op leeuwendaal.nl.
Mijn naam is Klaas van der Eerden. Welkom bij het Mega Jackpot Visjournaal van 6 juli. Hij ligt er nog steeds, de allergrootste opblaasvis ter wereld, in het ei achter Amsterdam Centraal Station. Met een afmeting van 17 meter hoog en 33 meter lang is het een uniek exemplaar en hij levert ook nog aardig wat op. 21,5 miljoen euro. 21,5 miljoen euro? Belastingvrij! Kom hem met je eigen ogen bewonderen, maar wees snel, want hij zwemt hier alleen nog vandaag. Vergeet niet om je telefoon uit je zak te hengelen en een mooie selfie te maken met deze megavis. Plaats je foto met hashtag Staatsloterij op je social media en maak kans op 10 loten voor de 10 juli trekking met de mega jackpot van 21,5 miljoen. Of koop gewoon een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Dan maak je sowieso kans.
Oh yeah.
Staatsloterij, een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. NPO Radio.